Een bijzonder mooi eerste gedeelte van onze dienst. Ik vind altijd een bijzonder zegen om te ervaren hoe dingen dan samenkomen. De gebeden, beelden, een vers wat Therese op haar hart heeft uit een psalm. Wat eigenlijk ook weer ten basis ligt aan een stukje wat ik straks met jullie ga lezen uit Openbaring. Maar ook de liederen waarin het gaat om de lofprijzing, het grootmaken van de naam van Jezus. We zijn met elkaar bezig de laatste weken met een serie preken over Jezus is. En iedereen vult dat op zijn of haar eigen manier in. We hebben prachtige verhalen gehoord van Petra. Voor Jezus is de waarheid. En hoe wij onze mening aan hem onderschikt mogen maken. Maar ook dat Jezus de bouwer en de hersteller is. En Jezus is Heer, heeft Bert Piet met ons gesproken. En hoe wij antwoord geven op die vraag, Jezus is eigenlijk gewoon bepalend voor hoe wij in het leven staan. En de zin van ons leven. En hoe we met elkaar gemeente zijn. Van het invullen van de dienst zoals we dat vanmorgen doen, tot de activiteiten van kinderwerk. De tafel waar Jorien straks mee staat, mijn waardevol leven, wat straks een andere invulling weer heeft daar in de hoek. Het koffie schenken en drinken met elkaar spreken. Jezus is iemand die betrokken is op ons leven en op heel de gemeente en ons omgaan en leven met elkaar. Die vraag, wie is Jezus, is een vraag wat al in het evangelie gesteld wordt. In de bekende tekst uit Matteüs 16, wat we een aantal keren de laatste maanden naar gekeken hebben, waarin hij aan de discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoorden de discipelen van ja, sommigen zeggen dat u Elia bent, een andere Mozes, noem maar op. En dan zegt Petrus ineens van u bent, en dan vraagt Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dat was niet zomaar een helder ogenblik van Petrus op dat moment, dat hij ineens een soort aha-erlevenis had. Maar Jezus zegt zelf tegen hem, de Vader heeft het jou dat geopenbaard. We hebben dus openbaring nodig om te ontdekken wie Jezus is. Dat komt ons niet zomaar aanwaaien. Daarvoor moeten we als het ware luisteren naar wat de schriften zegt, wat de kerk zegt, wat God zegt, wat de geest zegt. En we mogen ons persoonlijk laten inspireren, maar daarin is ook de Bijbel richtinggevend. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij Jezus is de opgestane. Hij is opgestaan uit de dood. En misschien zeg je wel van, ja dat snap ik wel. Dat is een beetje vanzelfsprekend, anders zouden we niet zoveel over hem hebben. Maar wat betekent het dat Jezus de opgestane is en dat hij leeft vandaag? Waar leeft hij? Hoe leeft hij? Hoe is zijn leven? Wat is zijn invloed nu hij de opgestane is? We zingen van hem. We bidden tot hem omdat we geloven dat hij actief en direct betrokken is op ons leven. Maar ook om de wereld om ons heen. Dat hij de grondslag ligt aan de gemeente. Maar dat hij ook betrokken is op de grote dingen in deze wereld waar wij zelf zo weinig grip op hebben. Maar hij wel. En dat hoeven we zelf niet te verzinnen, want God openbaart het in zijn woord. Ik vind het bijzonder als je al begint te lezen in het boek Handelingen hoe er over Jezus wordt gesproken en wat de gevolgen daarvan zijn. Hoe de discipelen al als apostelen zijn geworden beginnen met genezingen. Maar een bijzonder moment van openbaring vinden we in Handeling 7, vers 55 en 56. Dat is de toespraak van Stefanus, de eerste martelaar van de kerk. Hij is voor de Hoge Raad gevraagd van waarom verkondig jij de naam van Jezus en daar moet je mee ophouden. En dan vertelt hij in het kort, eigenlijk in één hoofdstuk, de hele geschiedenis van Gods omgang met zijn volk. Mozes en de profeten, de 12 stammen door de ballingschap heen. En op een gegeven moment zegt hij wat je voorvaderen altijd gedaan hebben om de profeten te achtervolgen, dat doen jullie ook. En dat kunnen ze maar heel slecht van hem aanhoren. Maar op die belijdenis van Stefanus wie Jezus is en hoe mensen op hem gereageerd hebben, dan wordt de hemel opengesteld. In Handelingen 7, vers 55 en 56, daar staat vervuld van de Heilige Geest, alweer de geest die ons de correspondatie, de communicatie geeft van wat er in de hemel gebeurt en wie Jezus is. Vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God. En Jezus die aan Gods rechterhand staat. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. En omdat hij dat zei, werden de mensen die hem hoorden helemaal gek. En die hebben hem gestenigd. Jezus is de opgestaan Heer en hij leeft. Stefanus heeft het gezien. Paulus heeft hem ontmoet op weg naar Damascus toe. En Paulus schrijft later in de brief aan de Korintiërs dat honderden ontmoetingen met Jezus Christus hebben gehad. Om te ontdekken, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Maar wat betekent dat vandaag? Hoe is dat verder gegaan? En daarvoor is er één boek in de Bijbel waar we terecht kunnen, die ons iets vertelt over de geschiedenis waar wij vandaag aan deel nemen, waar wij deel van uitmaken. En het belicht heel de wereldgeschiedenis en de plek van Jezus Christus daarin en het werk van God vanuit het perspectief van de hemel. En het gaat dan om het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Nou lezen we niet zo heel vaak in Openbaring en we preken er al helemaal niet zoveel uit. Want Openbaring is eigenlijk een gevaarlijk boek. Om verschillende redenen. En ik kom er later wel weer op terug. Maar een van die redenen. Maar het is een gevaarlijk boek in zoverre dat een heleboel mensen bij het lezen van Openbaring gaan. Ze proberen alles wat ze zien als het ware te kijken van oh dit en dat wordt beschreven. En dan kijken ze om zich heen in de wereldgeschiedenis. En oh die hoorn, dat is die koning. Dat beest, dat is dat koninkrijk. En ze proberen alles wat in Openbaring staat letterlijk toe te passen op de dingen die ze concreet zien in deze wereld. En sommige mensen gaan erin heel ver en hebben ons als kerk onderweg door de eeuwen heen daar bijzondere inzichten in gegeven. Alleen het lastige wanneer je zo'n systeem opzet, zo'n theorie om dingen te vertalen, dan kan het wel eens zijn dat de tijd je inhaalt. En zo zie je dat door de 2000 jaar kerkgeschiedenis er zeker zoveel vertalingen en theorieën zijn gekomen over wat er allemaal in Openbaring wordt beschreven. Het andere gevaar als je het boek Openbaring tegenkomt, is dat je zegt van nou dit is zo ingewikkeld, dit is zo groot, ik kan hier eigenlijk niks mee en dan leg je het aan de kant. En dan pak je dingen uit de Bijbel die je aanspreken, met name de evangelie, omdat het prachtig vertelt over Jezus en hoe hij leefde en hoe hij stierf voor onze zonden en hoe hij mensen genas. En we pakken psalmen uit het Oude Testament die ons leven raken en ons bemoedigen. Maar het boek Openbaring is geschreven met een doel. Het is beschreven zodat wij meer zicht zouden hebben op wie Jezus Christus is vandaag. Wat hij vandaag aan het doen is. En dat wij een beter perspectief zouden krijgen van ons leven en van de dingen die we om ons heen zien. Dan laten we Openbaring even liggen. En doen we even een stapje naar vandaag. Van de week komende dinsdag vieren wij Bevrijdingsdag. 70 jaar geleden werden wij in Europa bevrijd van een periode van angst en terreur en tirannie. Die Bevrijdingsdag kwam niet zomaar. Maar het was een vervolg van een traject dat werd ingezet een jaar eerder. Juni 1944, toen landden de geallieerden op de stranden van Normandië in Frankrijk. En in de geschiedenis heet die dag, in juni 1944, heet D-Day, Decision Day, dag van het besluit. Toen werd het verschil gemaakt, want toen werd een begin gemaakt aan het heroveren en vrede herstellen in Europa. Maar dat was een hele lange weg, dat duurde heel lang. Dat duurde een jaar, voor sommige mensen eigenlijk een eeuwigheid, want die hebben nooit het vervolg mee kunnen maken. Die zijn gestorven in het verzet, in het wachten op de bevrijding die nog komen moest. Maar uiteindelijk op 5 mei 1945 is de capitulatie ondertekend. En dat noemen we dan V-Day, Victory Day, overwinningsdag. Wat is er ontzettend veel gebeurd? Wat een spanning was er in die periode tussen D-Day en V-Day. En zo zijn er ook theologen die zeggen, de tijd waarin wij leven tussen de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus en zijn wederkomst is eigenlijk net zoals in die periode van de Tweede Wereldoorlog tussen D-Day en V-Day. De overwinning is reeds in aantocht, maar heeft nog niet volledig zijn beslag gekregen. Er wordt een strijd geleverd. En we kunnen natuurlijk best wel verhalen vertellen wat er allemaal gebeurde in de oorlog. Ik weet wel van mijn vader en moeder die toen vrij jong waren. Mijn moeder is in 1939 geboren en woonde in Voorburg. En die heeft echt honger gekend. Mijn vader woonde in Rijnsburg, is in 1938 geboren. Maar groeide als klein jochie ook veel op de boerderijen waar hij genoeg te eten kreeg van verse groenten. Net die ouders waren wat ouder, hebben dingen van verzet meegemaakt. Via hun ouders weer. En Nettie's vader heeft later ook in Indonesië gevochten. Maar die periode, leven in een tijd van oorlog en strijd en verzet. En mensen hingen dan in het grootste geheim met een oor aan de radio als ze maar één konden vinden. En die zetten ze dan heel zachtjes soms ergens weg in de kelder. Om te luisteren naar een stem van ver weg. De BBC en de uitzendingen van Oranje. Want de BBC die vertelde hoe het vork in de steel stak. Die gaven boodschappen door aan de mensen van het verzet. In allerlei geheime taal en geheime beelden. Zodat mensen konden weten, die het moesten weten, wat er aan de hand was. En welke vorderingen die werden gemaakt. En dat ze mee konden doen in dat verzet tegen de tirannie van de tijd waarin ze leefden. Mensen hingen aan de radio en die schaarse kranten en pamfletten die verspreid waren, alsof hun leven ervan afhing. Of eigenlijk omdat hun leven ervan afhing. Uit de verte hoorden zij de waarheid verkondigen. En zo zou je eigenlijk het boek Openbaring ook moeten lezen. Openbaring is eigenlijk verzetsliteratuur. Aan het einde van de eerste eeuw. Het laatste boek dat geschreven is van de boeken van de Bijbel. Met op de achtergrond het machtige keizerrijk van Rome en de vervolging van de christenen, de onderdrukking van de kerk. Voor veel mensen een nagenoeg hopeloze situatie dat hen bedreigde op leven en dood. En in die tijd schrijft Johannes de brief Openbaring aan de gemeenten in Klein-Azië, wat vandaag Turkije is. Om ze te bemoedigen, om ze aan te moedigen. Om te zeggen, verkijk je niet op de dingen die je ziet. Want ze zijn niet alles wat ze lijken. En Openbaring is zo geschreven als verzetsliteratuur dat het vandaag nog net zo actueel was, is als toen. Toen Johannes daar op Patmos, op dat eiland was waar hij naartoe verbannen werd. En waar hij een blik in de hemel mocht werpen. Openbaring zou je eigenlijk moeten lezen zoals verzetsmensen naar de radio luisterden. Met je oor gespitst. Naar wat God te zeggen heeft. Omdat je leven als christen, omdat ons bestaan als kerken van afhangt. En uiteindelijk daarmee het leven van ieder mens, van elk volk, ieder taal, ja, van de hele wereld. Zo wil ik met jullie vanmorgen gaan lezen, Openbaring 1. En we beginnen bij de versen 1 tot 8. De openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Aan de dienaren van God, dat zijn ook wij zoals hier vanmorgen zitten. En hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. En Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest. Dat ben ik vanmorgen. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen. En dat zijn jullie. We zijn gelukkig met elkaar. En zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Van Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus. De betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de heerser over de vorsten van de aarde. aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot een eeuwigheid. Amen. En hij komt midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook diegenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. En dan gaat het verder. Dan hoort Johannes stem van God spreken. Waarin God zegt, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatst. Ik ben de Almachtige. Maar het bijzondere is dat vervolgens draait Johannes zich om. En dan krijgt hij de gestalte te zien van de opgestane en de levende Heer. En Jezus spreekt daarin met woorden die hij zo overneemt van zijn Vader, van de Almachtige. En we lezen dan weer vanaf vers 17. Toen ik hem zag, dat gestalte achter hem, zegt Johannes, toen viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. En dan vervolgt de hele openbaring, de 7 brieven aan de engelen, aan de engelen van de gemeente. Maar ook wat erop volgt, en daar gaan we zo meteen ook een stukje van lezen. Maar je kan er niet onderuit dat wanneer je openbaring leest, dat als het ware de grenzen van je geloof wordt opgerekt, wordt opgeblazen. Tot ver voorbij datgene wat we zelf zien of bedenken. Openbaring schetst als het ware met hemelse pennenstreken een beeld van wat er gebeurt. In de volgende hoofdstukken volgt dan de verbreking van de 7 zegels van de boekrol en er volgen 7 bezuinen en vervolgens 7 offerschalen. En er ontwikkelt zich een enorme strijd. Maar voorafgaand aan de strijd en voorafgaand aan alles wat zich daarna zal plaatsvinden, krijgt Johannes iets te zien in Openbaring 5, dat alles in de teken zet van de macht van de Heer die is opgestaan uit de dood en die leeft. In Openbaring 5 ziet Johannes weer de troon in de hemel gevestigd, de tweede keer in hoofdstuk 4 ook al, dat is de inleiding. Maar in hoofdstuk 5 ziet Johannes de troon met de oudste eromheen en de 4 wezens die allen de eeuwige aanbidden. En diegene die op die troon heeft, die heeft een boekrol in zijn hand. We lezen Openbaring 5 vanaf vers 1. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was. En met 7 zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. En het deed mij veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. En dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. En het lam ging naar diegene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer en zij aanbaden hem. Het lam dat geslacht is, dat is de opgestane Heer. En hij gaat vervolgens dat boekrol met die 7 zegels gaat hij verbreken. En bij elke zegel dat verbroken wordt, gebeurt er weer iets op de aarde. En in dat hele patroon wat zich, dat beeld wat zich dan ontvouwt als een grote film voor onze ogen, dan gaat het om een enorme strijd. Breekt dan los. Een strijd tussen de macht van de duisternis en dat krijgt dan het beeld van de slang en de draak en het beest. Maar aan de andere kant staat God, de Almachtige, de Eeuwige, op zijn troon. Met het lam dat regeert tot in alle eeuwigheid. En het leger van engelen eromheen die deze wereld dienen en de strijd aangaan met de Satan. En in dat hele proces, in dat hele ontvouwen van de wereldgeschiedenis, in alle strijd wat er gaande is, gaat het er steeds weer om dat de Messias, dat Jezus Christus leeft en regeert. Hij vervult de sleutelrol in alles wat er gebeurt. Hij heeft alles in hand. Met het openen van de zegels is hij degene die bepaalt de tijd wanneer dingen plaatsvinden. En van het 7 zegels op het boekrol gaat het weer verder met 7 bazuinen die worden geblazen. En in Openbaring 11 vers 15 lezen we bij het lezen van wat er gebeurt als de 7e bazuin wordt geblazen. Bij het 7e bazuin, toen blies de 7e engel op zijn bazuin en in de hemel klonken luide stemmen. En die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. En in het teken van die heerschappij, van de levende Heer, leven wij vandaag. En daarover wil ik 3 dingen met jullie delen. Ten eerste, de zin en de betekenis van de geschiedenis en van ieder mensenleven ligt dus bij God. Hij heeft de heerschappij. Jezus leeft en hij houdt als enige het boekrol in zijn hand. En hij ontsluit de boekrol. En in dat boekrol is alles beschreven van heel Gods schepping, van begin tot eind. Het is het grote geheim wat geopenbaard wordt als het boekrol wordt ontvouwd. En dat is dat God heerst door het lam dat geslacht is. En die zin, die betekenis van de geschiedenis en daarmee de zin en de betekenis van ieder mensenleven wordt eigenlijk pas ten volle duidelijk als alles zich heeft ontwikkeld. Dat wil zeggen dat alles duidelijk wordt naar de toekomst toe. Ik kan de zin van mijn leven nooit helemaal uitleggen aan de hand van dit moment waarom ik dit moment nu leef. Ervaar ik overvloedig zegen of is mijn leven meer een aaneenrijging van vragen en worstelingen? Mag ik gezond en blij oud worden of word ik veel te vroeg aan deze aarde ontnomen? Het antwoord ligt ten diepste niet in datgene wat ik vandaag ervaar. Zoals Jezus de waarheid is die al onze meningen te boven stijgt, zo is hij ook de betekenis die al onze levens samen te boven gaat. En daarmee is mijn leven deel van een veel groter verhaal dat verankerd is in de opstanding van Jezus Christus, die dood was en hij leeft. Vandaag en morgen en alle dagen. En in zijn hand wordt de zin van de schepping ontsloten. Ten diepste gaat het dus niet om mij en mijn verhaal, maar het gaat om hem. Hij leeft en ik met hem. En omdat hij leeft, zoals het oude lied zegt en zingt, ben ik niet bang voor morgen. En het tweede wat ik met jullie vanmorgen wil delen naar aanleiding hiervan, is dat Jezus in de tijd, in deze wereld, in deze schepping een nieuwe gemeenschap aan het vormen is. Aan de ene kant is er dat voortrazende wereld en die strijd van de machten van het kwaad. Daar wint Openbaring bepaald geen doekjes omheen. Het gaat er hard aan toe. En dat zien we ook om ons heen. Dat lezen we ook in de krant en zien we op televisie. En tegelijk, Gods heerschappij is niet alleen maar het bedwingen van het kwaad vanuit de hemel. Maar hij sticht in deze wereld een gemeenschap van mensen die hem volgen. Heiligen worden ze soms genoemd. Bruid van Christus worden we met elkaar genoemd. Een vrouw. In Openbaring 12 zegt Johannes, ik zag een indrukwekkend teken. De vrouw, de kerk van Jezus Christus. Ik vind dat zo indrukwekkend. De betekenis en kracht die de kerk van Jezus Christus, zijn gemeente, heeft in de wereld vandaag. Zo onvolmaakt als we soms zijn. Soms rommelen we wat in de marges, zijn naar binnen gekeerd, nemen afstand van elkaar, vergeten onze roeping en denken dat het in alles om onszelf gaat. Maar Jezus leeft als de opgestane en hij nodigt zijn kerk uit. Hij trekt zijn kerk mee vandaag als zijn verzetsleger in de tijd. En in dat alles vormt hij en kneedt hij niet alleen een kerk en niet alleen de wereld, maar hij vormt en kneedt ook jou en mij. Hij haalt mijn egocentrisch denken van mij weg. En hij zorgt dat ik niet meer alles ga beoordelen aan de hand van of iets of iemand mij ligt. Of dat mijn mening daarin bewezen wordt. Maar dat zijn liefde zichtbaar wordt en zijn zorg voor mensen. En dan ten derde de aanbidding. Aanbidding is als je openbaring leest het hart van het verzet. In aanbidding klinkt door wie God is en wie Jezus Christus is. In aanbidding doorbreken we als het ware de kluisters en alles wat deze wereld gevangen houdt. En zeggen er is een naam boven alle naam die hemel en aarde verenigt tezaam. In openbaring 4 vers 8 tot 11 lezen we de eerste koor van aanbidding zou je kunnen zeggen. Waarin er allemaal oudsten en vier wezens zijn voor Gods troon. En die met elkaar voortdurend hem eren en hem aanbidden. En dan lezen we in openbaring 4. Elk van de vier wezen had 6 vleugels. Met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Je zou kunnen zeggen met deze vier wezens die vertegenwoordigen Gods aanwezigheid over heel de aarde. En samen dag en nacht herhalen zij. Heilig, heilig, heilig is God de Heer de Almachtige die was, die is en die komt. Heilig, heilig, heilig is de Heer de God de Almachtige die was, die is en die komt. En dat gaat maar door dag en nacht. Blijft dat koor van die vier wezens in de aanbidding en de lofzang gaat maar door en maar door. Heilig, heilig, heilig is God de Heer de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan diegene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. Zij leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Nadat Johannes deze lofzang heeft gezien en gehoord, komt dus dat gedeelte uit Openbaring 5, waarin het lam tevoorschijn komt, die de boekrol in ontvangst neemt. En dan, in hoofdstuk 5, wordt de lofzang weer opgepakt in versen 11 tot 14. In Openbaring 5 vanaf vers 11 staat, daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. En met luide stem riepen zij, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. En elk schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Als een refrein klinkt het door openbaring heen. En niet alleen door openbaring, maar vandaag nog steeds klinkt het door de hemel heen. Alle macht en eer en heerlijkheid en lof en dank komen toe aan het lam dat geslacht is, die dood was en hij leeft, en aan God. En rondom de opgestaan en de levende Heer wordt vandaag nog steeds een feest voorbereid dat aan het einde van de tijd helemaal zal losbarsten. Waarbij heel de schepping uit haar dak zal gaan en wij en iedereen die leeft met ons en met haar. Maar het mooie is, Jezus leeft vandaag. Het feestgedruis is vandaag al te horen. Het is al begonnen. Onze liederen en onze gebeden, waarin wij de opgestane Heer groot maken, zoals we dat vanmorgen hebben gedaan en zometeen weer gaan doen in een lied. Onze liederen en gebeden zijn een echo van de aanbidding die in de hemel altijd door blijft galmen, eeuw in, eeuw uit. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij regeert vandaag. En wij, met hem.